In deze podcastserie gaan we in op wat boeren nu kunnen doen om met de toenemende weersextremen om te gaan. Mijn naam is Linda Snippe, onderzoeker bij Hogeschool in Holland. En ik ga in gesprek met onderzoekers en experts met zowel specialistische kennis als praktijkervaring en neem je mee in thema's als waterbeschikbaarheid, ondernemerschap, verzilting en risicomanagement. Daarvoor werken we samen met onderzoekers en studenten van de Groene Hogescholen, Eres, Hals Green Academy, In Holland en Van Hal Larenstein. En ook adviesbureau Delphi in het project van crisismanagement naar risicomanagement. Onze krachten hebben we gebundeld om de agrarische sector te ondersteunen in het navigeren door de uitdagingen die voortkomen uit de steeds veranderende weersomstandigheden. Deze podcasts bieden niet alleen nieuwe inzichten, maar geven ook concrete handvatten voor de agrariërs van vandaag en morgen.
Als je geen bassin hebt, ja, succes. Je kan niet overal kan je gaan beregenen dan. Dus investeren in wateropslag en met name zoetwateropslag, dat is altijd een hele interessante.
In deze aflevering gaan we het hebben over investeringen in de fruitteeltsector. Want waar moet je rekening mee houden bij investeringen en de grote invloed van weersomstandigheden in deze sector? En welke keuzes maken we ondernemers nu ten opzichte van vroeger? Ik zit hier aan tafel met Milan en Gerjan. Gerjan, wil jij jezelf eerst voorstellen?
Ja, ik ben Gerjan Brouwer en ik werk al vrij lang bij Delphi als adviseur biologische fruitteelt, voornamelijk in Nederland, maar ook in Duitsland en België.
Dankjewel. En Milan?
Ja, ik ben Milan Fransen, projectleider bij Delphi, voornamelijk in de open tuinbouwteelten, achtergrond bodemkunde en agrarische bedrijfskunde.
Dankjewel. Ik ben Linda Snippe en ik werk als onderzoeker bij Hogeschool in Holland. In de onderzoeksprojecten waaraan ik verbonden ben, werk ik graag samen met mensen die anders denken dan ik en mooie gezamenlijke resultaten willen behalen. Ik ga jullie als eerste een stelling voorleggen. En dat is: telers die out of the box denken, die hebben de toekomst. Milan, wil jij daar eerst op ingaan?
Ja. Ik denk dat dat wel waar is. Kijk, in zekere zin, we hebben steeds minder directe handgreep om iets aan te passen. En je moet steeds meer vanuit een systeem denken. En in een systeem heb je altijd heel veel zaken die op elkaar invloed hebben. Je moet op een andere manier plannen in je bedrijf. En ja, dat vergt toch wel een andere manier van denken die, als jij nu 65 bent, misschien wat moeilijker is om aan te leren dan als jij nu een jonge, net afgestudeerd iemand bent die wel weet wat er in de praktijk gaande is, maar die nog iets vrijer erin zit en die geen 40 jaar ervaring heeft, die ook aan de andere kant een beetje aan je trekt.
Is het dan misschien een nadeel dat je heel veel ervaring hebt?
Ik denk hierin. Dat het een wisselwerking moest zijn. Kijk, als jij helemaal niemand om je heen hebt die ervaring heeft, dan succes. Maar als je alleen maar mensen om je heen hebt die zeggen, nou, wij doen het al 40 jaar zo, dus we blijven het nog wel 15 jaar zo doen. Ja, dat is natuurlijk ook niet ideaal. Dus ik denk dat we echt een beetje kruisbestuiving nodig hebben van jonge en oude mensen. Of misschien beter gezegd, mensen met een jonge geest en mensen met een iets volwassenere geest.
Mooi. Gerjan, wil jij daar ook op ingaan?
Nou, ik werk zelf in de biologische fruitteelt. En ik zie dat daar een aantal ondernemers zijn die heel erg denken in systeemaanpak. En in de fruitteelt heb je sowieso te maken met alles wat elkaar beïnvloedt. Want fruitteelt is een meerjarig systeem. En je kan het niet zomaar rooien. Dus het staat voor appel minstens 10 tot 15 jaar. En voor peer kan het wel 40 jaar zijn. Dus je bouwt eigenlijk een eigen ecosysteem op. Ik zeg altijd, de fruitteelt is een soort van dierentuin. Er komt alles in voor, zowel boven de grond als in de grond. En je ziet dat een aantal ondernemers heel kritisch kijken naar welke maatregelen ze nemen. En dat ze daarmee ook echt aan de slag gaan om dat anders in te vullen.
Dat is ook wel heel specifiek, dat beslissingen die gemaakt worden over veel meer jaren gaan dan in andere subsectoren binnen de agrarische sector. Zijn er nog andere zaken die de fruitsector echt anders maken dan bijvoorbeeld de akkerbouw?
Nou, je zit dus wel met een heel veel langjarige investeringen. Die heb je ook wel in de akkerbouw, hè, overal als je het hebt bijvoorbeeld over precisiespuiten. bij een fruitteeltperceel is het vaak nog wel zo. Dat zien we tegenwoordig best veel. Een ondernemer die is al wat ouder. Die moet een keer gaan nadenken over bedrijfsopvolging. Maar die moet wel nog investeren in de lange termijn. Dan zien we dat bijvoorbeeld een akkerbouwer soms voor een perceel dat daar staat, dat die een hogere prijs wil geven dan dat een fruitteeler daarvoor zou geven. Dus je hebt dan wel een opstand die nog een restwaarde zou hebben voor de fruitteelt. Maar ja, als een akkerbouwer daar graag een jaar gewas op wil gaan telen en die geeft jou een betere prijs, ja, dan moet het wel heel erg uit je hart komen om te zeggen, nee, ik ga toch voor een lagere prijs, ga ik het verkopen aan een fruitteler.
Ja.
Je ziet dan ook dat er steeds meer behoefte is, ook met beperkingen aan middelen of waterbeschikbaarheid, dat mensen met meer precisie te werk gaan in die teelten. Zo'n spuit kost hartstikke veel geld. Die moet je ook maar nog te kunnen terugbetalen in de periode dat jij dat bedrijf nog hebt in de fruitteelt. Nou, dan heb je ook nog een ander type spuit in de fruitteelt dan die je zou gebruiken in de akkerbouw vaak. Dus ja, die waarde van die spuit, die moet je dan ook maar zien terug te verdienen of weer te verkopen aan iemand zonder dat je daar een verlies op draait.
Ja, nou, volgens mij noem je nu al een van de preventieve maatregelen die de kans op een goede oogst kunnen vergroten. Dus een goede spuit, wat je vertelt. Zijn er nog andere zaken, Gerjan, waar je rekening mee kan houden?
In de fruitteelt met de systeemaanpak zijn de preventieve maatregelen tegen ziekte en plagen erg belangrijk. En dat betekent dat bijvoorbeeld de ziekte schurft, een open boom droogt eerder op. En dan heeft een schimmel die onder natte omstandigheden groeit weinig kans of minder kans. Iets anders is dat je ook insecten kunt wegvangen. Dat is eigenlijk een oude techniek in een nieuw jasje, zou ik kunnen zeggen. Want we zijn met een aantal innovatieve ondernemers zijn we bezig met het wegvangen van bijvoorbeeld appelzaagwesp. Daarvoor hebben we plaklinten ontwikkeld samen met een firma. En die plaklinten hangen we net vlak voor de bloei, hangen we die op in de boomgaard. Dan komen de zaagwespen uit de grond. Die denken dat het bloesem is, maar dat is het natuurlijk niet. En ze blijven plakken aan de linten. En daar hebben we nu een aantal jaren ervaring mee. En dat blijkt zeer effectief te zijn. Met andere wegvangtechnieken hebben we helaas wat minder effectiviteit. Maar tegen zaagwesp kunnen we zeggen dat het echt goed werkt.
Ik ben ook heel blij met je voorbeeld dat het met een plaklint gaat. Want ik ben best wel visueel ingesteld. En ik zag al mensen door de boomgaard rennen om de insecten echt te vangen. Maar dat is dus niet het geval. Die plaklinten, blijven daar alleen wespen aan plakken? Of,
zaagwespen, dus het zijn geen gewone wespen. Nee, er zitten ook wel andere insecten op. Het nadeel van zoiets visueels als plaklint is dat iedereen ziet wat je wegvangt.
Ja.
Terwijl als je gras maait, ja, dan geef je ook veel schade aan andere insecten. Maar dat zie je niet.
Ja.
Hè, dus we zijn wel bezig om die bijvangsten ook te inventariseren en om te kijken welk gedeelte van de fauna dat is die in de boomgaard voorkomt. En of het veel is. Nou, onze indruk is, we hebben het vorig jaar al bekeken, dat er wel wat bijen weggevangen worden. Of wel wat wilde bijen weggevangen worden. Maar dat het ten opzichte van de totale populatie niet zoveel uitmaakt.
Oké, mooi. Nou, een hele gerichte maatregel lijkt het in ieder geval te zijn. Ik ben ook benieuwd welke invloed hebben de veranderende weersomstandigheden op de oogst.
Ja, daar kan ik misschien iets over zeggen. Dit jaar hebben we een heel erg vroeg jaar. Het is warm en het blijft warm.
Ja.
Vorig jaar is het eerst warm geworden en daarna weer koud geworden. En toen zijn er allerlei insecten ontwaakt die eitjes kunnen leggen in onze bloemknoppen. En vervolgens is het zo koud geworden dat ze heel lang hebben kunnen rondlopen, terwijl een gerichte behandeling van die insecten niet mogelijk was, omdat het koud was. Dus vorig jaar hebben we van zulk soort insecten veel schade gehad. Dit jaar is het iets anders, omdat het steeds maar warm blijft. Dus in die zin hebben we elk jaar weer met andere omstandigheden te maken. Maar je ziet dat de bloei dus ook veel vroeger is dan gebruikelijk. Vroeger zeiden we altijd van nou, rond Koninginnedag, toen nog Koninginnedag,
ja,
dan heb je de bloei van de appels. Nou, ik denk dat het nu begin half april wordt, tweede, derde week april misschien. Dat betekent dat het ook daarna nog veel nachtvorsten kunnen komen. En nachtvorsten, dan vriezen de bloemen dood. Ja. Of de knoppen gaan dan, of de bloemen gaan niet verder. En dat betekent veel schade voor de telers. En dan moeten ze dus vroeger gaan, dan moeten ze gaan beregenen om die knoppen te beschermen tegen nachtvorst.
Nou, Gerjan, je geeft een goed voorbeeld van hoe daar wordt ingegaan op andere weersomstandigheden. En ik denk dat we daar ook wel vanuit kunnen gaan dat een normaal voorjaar niet meer bestaat. Omdat de afgelopen jaren was het steeds anders dan hoe we dat eigenlijk verwacht hadden. Wil je misschien nog een voorbeeld geven?
Ja, de vroege bloei betekent ook dat de bloemen onder koudere weersomstandigheden openstaan. En bijen vliegen pas vanaf, honingbijen vliegen pas vanaf 12 graden. En eigenlijk heb je dus ook bestuivers nodig onder die 12 graden. Wat doen de telers? Die kunnen een wilde bij houden. Dus niet voor honing, maar juist voor de bestuiving. Bestaan er bepaalde wilde bijen die uitgezet kunnen worden. En die dan dus toch onder koude omstandigheden ook de bloemen bestuiven.
Ook een hele mooie maatregel. Zo klinkt het in ieder geval. En ik heb verder geen kennis van de fruitteelt. Maar het klinkt ook alsof dat je eigenlijk je ecosysteem opnieuw moet aanvullen. Omdat de situatie, de weersomstandigheden veranderd zijn. Zie jij dat ook op die manier?
Ja, ik denk dat je maatregelen kunt nemen. He, dus die wilde bijen zijn eigenlijk een soort van verzekering dat je toch een goede bestuiving krijgt. En ja, het hele systeem wordt dus iets anders. Want vroeger was nachtvorstberegening maar een enkele keer nodig. En nu soms iets vaker. He, dus je moet genoeg water hebben om nachtvorst te kunnen beregenen. En daar heb je best veel water voor nodig.
Ja. Kan dat ook nog invloed hebben op de investeringen die fruittelers maken? Milan?
Het is natuurlijk wel zo. Je kan in één keer dat water wat je aan het begin van het seizoen verbruikt, dat is over het algemeen, gaat dat zich nog wel herstellen. Hè? Dat is uiteindelijk, je hebt wat extra buffercapaciteit in die bodem. Dat kan nog hersteld worden tegen de tijd dat het echt droog wordt. Maar als het echt gaat om wat voor investeringen er worden gedaan. Kijk, ze hebben ook wel eens wat onderzoeken gedaan en gekeken, nou, kunnen we bijvoorbeeld met een windturbine in het perceel, kunnen we die neerzetten? Alleen dan zit je weer met een stukje, hoe hoog mag die windturbine zijn voor de omgeving? Hè? Want je zit toch in het landelijk gebied, daar vinden mensen wat van op als die heel hoog is. Daarnaast zijn er onderzoeken die kijken dan naar bijvoorbeeld met warmtekanonnen. Maar ja, hè, we zitten ondertussen ook in een transitie naar minder fossiele energie. Als je een warmtekanon ergens mobiel wil zetten, nou, als je dat theoretisch gezien met de accu zou willen doen, nou, begin er maar eens aan, dat kan gewoon niet. Dus dan zit je toch al snel met een dieselgenerator. Dus het is eigenlijk kiezen tussen verschillende kwaden. Mm-hmm. En het is heel moeilijk voor die ondernemers om dan echt een hele zekere keuze te maken om die vanuitgaande dat die nachtvorst nog altijd best laat kan optreden terwijl je bloei er al is. Om te zeggen, hier kan ik mijn oogst mee veiligstellen. Nou, dan kan je een stukje kan je wel verzekeren, gewoon met een polis. Maar ja, dat is ook altijd weer een afweging. In hoeverre kan dat dekkend zijn?
Ja, en dat is eigenlijk alleen financieel. Want je oogst ben je dan kwijt. En dat wil je eigenlijk voorkomen. Ja, zijn daar andere zaken op te bedenken waar dus investeringen voor gedaan moeten worden door fruittelers?
Ja, ik weet, volgens mij de cabrioletkappen hebben ze wel wat mee gedaan. Maar als je dat doorrekent, dat is gewoon, dat komt gewoon niet uit. Je zit natuurlijk altijd gewoon met een hele hoge dichtheid bomen op een areaal. Maar zoals het er nu uitziet, de fruitteelt blijft gewoon een bulkproduct. En daar kan je niet allemaal metalen constructies gaan neerzetten.
Gerjan, hoe denk jij daarover?
Een andere mogelijkheid is voor mensen die geen water hebben om een bassin aan te leggen. Dus om een waterreservoir aan te leggen op het bedrijf. Dat gebeurt in het buitenland al heel veel. In Nederland nog niet zoveel. Maar dan kan je dat vullen met water op de momenten dat water voldoende beschikbaar is. En daaruit kan je dan gaan beregenen. Dat wil niet zeggen dat je dan 10 nachten kunt beregenen, maar misschien wel 5. Dus het is zo'n bassin kost natuurlijk, dat is weer een enorme investering. Het kost best veel geld. Maar als jij daardoor toch meer garanties hebt op een goede oogst, is dat toch een soort verzekering die je hebt voor een goede oogst.
Nou, ik zou graag willen gaan afsluiten met de laatste vraag. En dat is, welke keuzes kunnen telers beter wel of niet maken als het gaat om investeringen in de fruitteelt? Milan, wat is jouw tip?
Nou, de eerste vraag die dan gesteld moet worden is, hoe groot is het bedrijf? Want een investering moet je natuurlijk wel kunnen uitrekenen over jouw areaal. Dus we hadden eerst het voorbeeld van het spuit. Ja, voor zo'n spuit moet je wel een voldoende groot bedrijf hebben om die investering terug te verdienen. Eerste jaar ben je bezig met dataverzameling. Je gaat kijken, hoe kan ik die spuit optimaal toepassen? Nou, daar zit best nog wel wat werk en ook wat kosten aan om dat goed in te richten voor een bedrijf. Dus dat is één. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook, wat Gerrien al zei, dat bassin. Dat is op zich, zeker met het steeds grilliger wordende weer, niet alleen in de koude periodes interessant om te hebben, maar ook in de warme periodes in de zomer. We zien dat fruit, zeker als het best wel warm en droog is, dan moet je gewoon gaan koelen met water. Als je geen bassin hebt, ja, succes. Je kan niet overal kan je gaan beregenen dan. Dus investeren in wateropslag en met name zoetwateropslag, dat is altijd een hele interessante. Dat kan je doen via een bassin. Als het dan niet gaat om beregenen, maar meer om te zorgen dat jouw gewas, jouw boomgaard in ieder geval genoeg water kan optrekken via de wortels. Ja, dan zeggen we eigenlijk altijd investeren in een stukje extra bodemstructuur, zodat die bodem, wanneer het dan regent, wat extra kan bufferen en kan opslaan voor wanneer het droger wordt.
Twee hele waardevolle tips hoor ik al. Gerjan?
Ja, ik zit meer in het tiltsysteem. Dus ik denk meer vanuit het tiltsysteem. En ik denk dat het belangrijk is dat wanneer telers een aanplant gaan doen, dat ze kiezen voor rassen die minder gevoelig zijn voor ziekte en plagen. Nou is dat bij plagen wat lastiger dan voor ziektes. Want er zijn al schurftresistenten. Bepaalde schimmel appelrassen. Dus dat is heel belangrijk. En hoe je je aanplant doet, dat je niet de bomen te dicht op elkaar zet. En dat je denkt vanuit het systeem. Wat heeft invloed op mijn teeltsysteem? Kan ik ook natuurlijke vijanden aantrekken? Waar kan ik mijn metselbijen of mijn wilde bijen neerzetten? Dus allemaal die dingen die invloed hebben op de teelt. Dat je daar verschillende aspecten van meeneemt.
Nou, ook een hele waardevolle tip. Dankjewel beiden voor jullie inzichten die je gedeeld hebt in deze podcast. Bedankt voor het luisteren naar de podcast over het project van crisismanagement naar risicomanagement. Meer informatie vind je in de omschrijving van deze podcast. Of luister naar de volgende aflevering. Vergeet de podcast niet te volgen via je favoriete podcastkanaal.